Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmiddag in 1 Koningen 18. En we beginnen te lezen de tekst van vanmorgen, vers 21 tot en met 40. 1 Koningen 18, vanaf vers 21 tot en met 40. En in 1 Koningen 18, vanaf vers 21, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hingt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven. Dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen. Maar geen vuur daar aanleggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daar aanleggen. Roept gij daarna de naam uw gods aan. En ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zij zeiden: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen en roept de naam uw gods aan en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luider stem, want hij is een god omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft, misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem en zij sneden zichzelf met messen en met prima naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren, maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen der kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heeren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heeren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doet het ten tweede male. En zij deden het ten tweede male. Voort zeide hij: doet het ten derde male. En zij deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zei: de Heere God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb, antwoord mij, Heere. Antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout. en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heere is God. De Heere is God. En Elia zeide tot hen: Grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen. En Elia voerde hen af aan de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmiddag is de tekst voor de prediking genomen uit 1 Koningen 18. En daarvan vers 26 en ook de versen 36 tot en met 39. 1 Koningen 18, vers 26. En zij, dat zijn de Baalsprofeten, namen de var, het dier, die hij, dat is Elia, hun gegeven had, en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot op de middag, zeggende: O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. Gemeente, hier horen we over een zwijgende Baal. En dan de versen 36 tot en met 39. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde dat de profeet Elia naderde en zei: De Heere God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Hier horen we van een sprekende God. En dan vers 39, als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. En hier horen we een belijdend volk, een zwijgende Baal, een sprekende God en een belijdend volk. Gemeente, vanmorgen zijn we geëindigd met dat zwijgende volk, weet u nog? Toen Elia die vraag stelde aan het volk: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En toen hij hun de keuze voorstelde: zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Toen antwoordde het volk hem niet één woord. En ons laatste punt was vanmorgen een zwijgend volk. Vanmiddag zullen we horen van een belijdend volk. En hoe komt dat? Dat komt door een sprekende God. Wat zien we dan duidelijk? Dat de Heere er zelf aan te pas moet komen, hier op een bijzondere wijze, zodat dat volk de naam des Heeren gaat belijden. Als het volk zwijgt, dan neemt Elia opnieuw het woord. Want het geding tussen de Heere en de Baal moet voortgang hebben. En als enige profeet van de Heere staat hij tegenover 450 profeten van Baal. Alle andere profeten van de Heere waren door Izebel gedood, behalve die profeten die door Obadja verborgen waren. En we zien het voor ons op de Karmel. Ziet u Elia staan, alleen tegenover die 450 Baalsprofeten? Daar staat hij alleen. Misschien dat iemand dat wel kent, dat je alleen staat. Je bent de enige op het werk die naar de kerk gaat en uit de Bijbel leest. Je bent de enige op een plaats waar eigenlijk niemand rekening houdt met Gods woord. Zo staat Elia daar eenzaam, maar niet alleen. Want de Heere is aan zijn zij. En wie de Heere heeft, heeft alles. Dan kun je overal zijn. Ook in een omgeving waar met de Heere en zijn dienst gespot wordt. Dan durf je ook tegen de stroom op te roeien. Tegen meningen van mensen in te gaan, omdat de Heere het anders zegt. Namens de Heere stelt Elia voor dat hij en de Baalsprofeten een altaar moeten gaan bouwen en hun God vragen om dat offer aan te steken. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En hiermee wordt ingestemd. Voor de profeten van Baal is dit voorstel acceptabel. En weet u waarom? Baal is de God van de zon. En de God van het vuur. Het moet voor Baal niet moeilijk zijn een brandende vuurgloed vanuit de hemel te zenden, zodat dat altaar gaat branden. Gemeente, Elia zegt niet de God die door water zal antwoorden, waar het land het meeste behoefte aan had, maar die door vuur antwoordt, die zal God zijn. Daar moet een offer worden aangestoken. Want alleen dat offer kan de toorn van God over Israël wegnemen. En dan kan het pas gaan regenen. We trekken de lijn weer door naar het Nieuwe Testament. Christus is het grote offer dat verteerd is op Golgotha door het vuur van Gods toorn uit de hemel. En alleen door dat grote offer kan de toorn van God over schuldige zondaren worden weggenomen en kunnen er stromen van zegen neerdalen. De Baalsprofeten die mogen eerst, ze kiezen een var, stier, maken het offer klaar en dan gaan ze roepen. Heel de morgen tot de middag toe, o Baal, antwoord ons. Maar wat lezen we? Er was geen stem en geen antwoorder, een zwijgende Baal. Gemeente, hun God laat hen in de steek en juist op het beslissende moment. En daar kunnen we veel uit leren. Want afgoden laten ons altijd op een beslissende moment in de steek. Want ook onze tijd heeft zijn afgoden. De moderne Baals, geld en goed, rijkdom en eer, een goede positie, een goed lopend bedrijf. En de grootste afgod is ons eigen ik. En als we afgoden nalopen, afgoden al die dingen die in plaats van God of naast God belangrijk zijn in ons leven, als we die afgoden nalopen, dan moeten we bedenken dat ze ons eenmaal in de steek laten. Denk aan de gelijkenis van de rijke dwaas. Ik heb er wel eens over gepreekt. Die maakt een afgod van zijn volle schuur. Wat vond hij dat mooi. Goede oogst binnengehaald. En hij was van plan om grotere schuren te bouwen. Maar toen onverwacht de dood kwam, toen hij sterven moest, toen kon hij geen graankorrel meenemen. Als we op ons sterfbed liggen, geliefd en jong en oud, wat hebben we dan aan geld en goed? Wat hebben we dan aan een dure auto, een mooie positie? Dan is maar één ding nodig. Ja toch? Dat ene nodig. Dat we die enige troost kennen in leven en sterven. Namelijk het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. Afgoden laten ons in de steek. Ja, ten diepste, ze bestaan niet, ze antwoorden niet. In de Bijbel staat, ze hebben oren maar horen niet, ogen maar zien niet. Ze hebben een mond maar spreken niet. Wat zien we in dit gedeelte duidelijk, dat afgoden niet antwoorden. Van de morgen tot de middag roepen die profeten, o Baal, antwoord ons. Dat is wat in het land Kanaan, waar het volk Israël van de Heere mocht wonen, ze hadden dat land ontvangen. Daar horen we op de Karmel één luide roep, Baal, antwoord ons. Maar Baal zwijgt in alle talen. En het uitblijven van het antwoord verhit de gemoederen van deze profeten. En ze springen tegen het altaar aan. Misschien wel een bepaalde cultische dans wordt uitgevoerd. Wilder en wilder worden ze. Om zo hun God te bewegen, te antwoorden met vuur uit de hemel. Gemeente, ik denk dat dit geroep van deze profeten door Elia moet hebben heen gesneden. Gods geboden worden hier uur in, uur uit overtreden. En wat een zielige vertoning. Ze vragen een antwoord. Waar geen antwoord mogelijk is, dat weten de kinderen wel. Hout en steen, beelden kunnen ons geen antwoord geven. Van bedenksels van mensen, ook al worden ze tot goden verheven, gaat ten diepste geen enkele kracht uit. Wat een dwaasheid, wat hier gebeurt. Maar gemeente, laten we niet boven die profeten van Baal gaan staan. Want hoe proberen wij ook niet op allerlei manieren God te bewegen tot een antwoord. Misschien wel door ons keurige nette leven, wat op zich niet verkeerd is, maar toch. Ondanks al het zwoegen en zweten wordt het steeds onmogelijker om uit eigen kracht zalig te worden. We moeten leren dat zondaren alleen uit genade zalig kunnen worden, zonder dat er iets van ons bij hoeft, bij kan, bij mag. Het is alleen om het werk van een ander. Op zeker moment gaat Elia met die Baals profeten spotten. Roep wat harder, zegt hij. Want misschien is hij wel in gepeins. Of misschien heeft hij wat te doen. Is hij op reis? Of misschien slaapt hij wel en als je wat harder roept, dan zal hij wakker worden. Wat een dwaze mens om zo'n God, zo'n afgod te dienen. Ze konden toch beter weten. Maar gemeente, wat is ons godsbeeld? Gedragen wij soms ook niet alsof de Heere slaapt. Alsof de Heere niet hoort. O zeker, u vraagt wel, Heere, antwoord toch. Maar gelooft u het werkelijk? Het beeld van de Heere wordt soms vervormd in een machteloze, zwijgende God. In de Hebreeënbrief lezen we, die tot God komt, moet geloven dat Hij is. Dat Hij er is, dat Hij bestaat. En een beloner is van degene die Hem zoeken. Jonge vrienden, geloof je dat de Heere leeft? Dat de Heere alles ziet en dat de Heere je hoort, je wil horen? Ja, dominee, maar ik merk er zo weinig van en ik krijg geen antwoord. Heeft het misschien te maken met wat Jacobus zegt? Gij bidt en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. Opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Laten we onze gebeden eens nagaan. Wat bidden we? Hoe bidden we? Wat is onze gestalte? Waarom? En tot wie bidden we? Elia die bedoelt het als spot. Maar de Baalspriesters die vatten het letterlijk op en ze roepen des te luider. En jongens en meisjes, ze gaan zichzelf snijden met messen, zodat het bloed eruit komt. En ze hopen maar dat Baal nu gaat antwoorden. Geliefd en welgelukzalig, die niet Baal, maar de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Want weet u, die God is nooit in gepeins, zodat hij zijn kinderen niet opmerkt. Die God heeft nooit wat anders te doen, zodat hij zijn kinderen vergeet. Hij is nooit op reis en daarom ver van zijn kinderen. Iemand zei tegen me in de afgelopen periode, dominee, ik zie altijd tegen de zomervakantie op, mijn kinderen gaan ver weg op vakantie. Ze maken verre reizen en ik blijf hier achter en stel dat er wat gebeurt, die grote afstanden. Maar zo is het bij de Heere niet. Hij is degene die het van hem verwacht, altijd nabij. En hij is ook nooit in slaap, want hij is een God die nog sluimert, nog slaapt. Hij waakt over de zijnen. De Heere zal u steeds gadeslaan. Wat een verschil met de afgoden. Als we zien op de God van Israël, de God die leeft en regeert, ken je hem? Is deze God ook uw, jouw, mijn God? Waar ben je dan gelukkig? Al de moeite en de inspanningen van de Baalpriesters die zijn te vergeefs. Er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking, een zwijgende God. Gemeente, hier wordt de ellende van de afgodendienaar van een mens zonder de levende ware God scherp getekend. De afgoden laten ons in de steek. En bij de afgoden vindt een mens op zijn diepste levensvragen geen antwoord. Daar vindt een mens ook geen vervulling voor zijn hart. Dan blijft uiteindelijk de leegte over en het loopt uit op de eeuwige, de volkomen leegte. En daarom, als je nog de afgoden dient, bekeer je. Een zwijgende God, een zwijgende Baal, afgoden antwoorden niet. Maar wat een wonder dat de Heere wel antwoordt. Dat we een sprekende God hebben. Want dat wordt ook duidelijk op de Karmel. Als de Baal-profeten de hele dag bezig zijn geweest om hun God te bewegen, en als het avond geworden is, dan is het de beurt aan Elia. En wat gaat hij doen? Wel, hij gaat eerst iets heel opmerkelijks doen. Hij gaat het altaar des Heren dat verbroken was, helen. Daar was een altaar geweest. En dat was verbroken. Overal lagen stukken steen. En wat gaat Elia doen? Hij gaat dat altaar weer maken, goed maken. En dat verbroken altaar, dat was een symbool van de breuk tussen de Here en tussen Israël. In dat verbroken altaar zien we de verwoesting door Israëls zonde. Maar de Here die kan alleen tot zijn volk komen door het altaar, door dat offer. En daarom moet dat altaar eerst geheeld worden. Hoe kan de Heere tot zondaren komen? Alleen in de weg van het altaar, van het offer van Christus. En daarom hebben we Hem nodig. Dat verbroken altaar, dat wordt hersteld. En het is eigenlijk een prediking van de verbroken inzettingen van de Heere. Gemeente, ik heb het al vaker gezegd, als je Israël uit die dagen vergelijkt met ons land en volk, ja, dan zijn er best wat overeenkomsten. Want de inzettingen van de Here die liggen ook hier verbroken. Ons volk heeft grotendeels met God en zijn woord afgerekend. Heel veel mensen weten niet meer wat er in de Bijbel staat. En willen daar zeker geen rekening mee houden, maken zelf de dienst uit. Het altaar wordt verbroken als wordt goedgekeurd wat de Here in zijn woord afkeurt. En dat zien we om ons heen. En nu gaat Elia het altaar helen. En de kerk heeft ook de opdracht naar binnen en naar buiten toe op te roepen tot herstel van het verbroken altaar van de inzettingen des Heren. En als Elia dat altaar herstelt, dan gebruikt hij daarvoor 12 stenen. Dat is ook opmerkelijk. Waarom gebruikt hij er geen 10, zou je kunnen denken? Want Israël was toch gescheurd en Elia werkt in het 10-stammenrijk. Maar in het altaar wil Elia geen 10, maar 12 stenen. En waarom dan? Wel, hij wil daarin uitdrukken de eenheid van Israël. Die 12 stammen, die horen ondanks de scheuring van het rijk toch bij elkaar. Dus de scheur in Israël, die wordt door Elia ervaren als zonde voor God. We kunnen hierbij denken aan de verdeeld en de verscheurdheid. En laat het ons gebed maar zijn dat de Heere bijeenbrengt wat waarlijk bijeen hoort. Toen we de afgelopen weken met ons gezin in de Franse Alpen waren, toen hebben we daar een aantal kerkdiensten mogen leiden met kerkgangers uit verschillende kerken. En dat was heel bijzonder. U kent het wel. Nee, we hebben ook daar gebeden, niet alleen voor het Franse volk, maar ook of dat de Heere bijeen wil brengen wat waarlijk bijeen hoort. Dat altaar met die 12 stenen, dat betekent een oproep tot de eenheid van Israël. Maar Elia kan die eenheid niet bewerken. Dat kan alleen de Heere. Hij kan bijeenbrengen wat bijeen hoort. Natuurlijk moeten we doen wat in ons vermogen ligt. Maar het is de Heere die bijeenbrengt. In alle rust wordt dat altaar op de Karmel gereed gemaakt. Die 12 stenen die worden op elkaar gestapeld. En om het altaar worden groeven gemaakt. Jongens en meisjes, als een gracht. En dat dier, dat wordt in stukken gedeeld en op dat hout gelegd. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan wordt tot 3 maal toe 4 kruiken met water op het offer en het altaar uitgegoten. Nou, als iets moet gaan branden, dan moet je dat niet doen. Dat weten de jongeren wel, als je wel eens vuur maakt, kampvuur. Dan moet je daar geen water op gooien. Dan gaat het zeker niet branden. Maar dat gebeurt hier wel. En als we ons afvragen, waar haalt Elia dat water vandaan? Waar laat hij dat vandaan halen? Dan heeft hij dat waarschijnlijk gedaan uit de Middellandse Zee. Want als je op de Karmel staat en je kijkt naar het westen, dan zie je daar heel vlakbij de Middellandse Zee. Waarom maakt Elia dat offer, dat altaar zo nat? Wel, hij wil de mensen er duidelijk van overtuigen dat er geen eigen gemaakt vuur aan te pas zou komen. Dat het branden van dat offer een wonder is, een wonder van de Heere. En op dezelfde tijd dat in de tempel te Jeruzalem het spijsoffer, dat wil zeggen het avondoffer, wordt gebracht, dan stijgt het gebed van Elia ten hemel. We hebben het gelezen vanaf vers 36. Maar wat een aangrijpende tegenstelling, ja, met het gebed van die Baalpriesters. Ja, dat was eigenlijk geen gebed. Ja, Baal antwoordt ons. Ze hebben zich urenlang ingespannen en verwond. Maar hier vinden we de rust van het geloof, van het vertrouwen. Elia hoeft zich niet in 1000 bochten te wringen. Hij bidt tot God door de kracht van het geloof. En hij ontleent de vrijmoedigheid van het gebed aan het woord van God. Wat vraagt hij? Hij vraagt of de Heere zich weer bekend maakt, zich weer openbaart als de God van Israël. Als de waarachtige God. Ziet u, het gaat hem allereerst om de ere van Gods naam. En vervolgens vraagt Elia of de Heere wil bevestigen dat hij Gods knecht is. Dat vraagt hij niet uit hoogmoed of uit eigenbelang. Hij vraagt om een bevestiging van de Heere, dat hij door de Heere is aangewezen als profeet. Hij vraagt ook om bekering van Israël. Opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun aangezicht achterwaarts omgekeerd hebt. Nou, wat is dat anders dan bekering? Dus hij roept niet alleen op tot bekering. Zo de Heere God is, volg hem na. Maar hij bidt ook om bekering. En dat is ook vandaag de roeping van de kerk. Enerzijds oproepen tot bekering en anderzijds bidden om bekering. Om de doorgang van Gods koninkrijk. Uw koninkrijk komen. Het gaat Elia om de doorbraak van het genadeleven in zondige mensheid. En geliefd, en het grote wonder is dat Elia antwoord krijgt op een hele bijzondere wijze. Want terwijl het volk alles verzondigd heeft, geeft de Heere antwoord, verhoort de Heere het gebed. Dat is Gods eenzijdige ontferming. Elia krijgt op de Karmel antwoord. Terwijl Christus op de kruisheuvel Golgotha geen antwoord kreeg. Toen hij roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kijk, en dat is nu het geheim. Dat is nu het geheim van die goddelijke ontferming. Om Christus wil is de God van Elia een sprekende God. Want jongens en meisjes, toen Elia nog maar amper het amen van zijn gebed had uitgesproken, toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer. En dat hout, en die stenen, en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Nee, hier is geen sprake van bliksem. De bliksem die soms ja, een groot gebouw in brand kan zetten, schade kan aanrichten. De hemel is onbewolkt. Straks dan zal de knecht van Elia een wolkje zien als eens mans hand. Dit vuur, dat is het vuur des Heren, zo staat het er ook. Het is een teken van de majesteit en van de heiligheid van God. En tegelijk van de tegenwoordigheid van God. Gemeente, in dit vuur wordt het geding tussen de Heren en Baal beslist. Niet Baal, maar de Heren is God. Dat blijkt uit het vuur. Hier ligt een ernstige waarschuwing voor Israël en voor ons. Want het vuur van Gods heiligheid brandt de zonde weg. Tegenover de heiligheid van God moeten wij verbranden, omkomen. Maar ziet u nu het grote wonder? Want niet het volk verbrandt, maar het offer. Dat moet wat geweest zijn. Ze stonden daar allemaal op de Karmel. En dat offer, dat was klaar. En dan gaat Elia bidden. En dan heeft hij het amen uitgesproken. En dan komt daar vuur van de hemel. Zouden er geen mensen getroffen zijn? Zoals dat gebeurt met de bliksem. Dan lees je wel eens in de krant dat er mensen zijn omgekomen die daar vlakbij liepen. Maar dat gebeurt hier niet. Alleen het offer. O, het volk heeft verdiend om te komen. Om verteerd te worden. Dat zondige volk vanwege Gods heiligheid. Maar nu verteert het offer. We hebben de lijn al doorgetrokken. Naar het Nieuwe Testament. Christus is op Golgotha als dat grote offer verteerd. Door de toorn van God. Op dat schuldige zondaren. Zoals u, jij en ik. Vrij uit zullen kunnen gaan. De hitte van Gods gramschap is geblust. In Christus is er redding voor mensen die het moeten belijden. Ik heb gezondigd. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. In Christus alleen is er redding. Maar buiten hem wacht ons Gods toorn. Want het is van 2-in-1. Of we mogen geloven. Christus die heeft voor mij Gods toorn gedragen aan het kruis. Of ik zal het straks zelf voor eeuwig moeten dragen. In de hel, nog is het genadetijd. En net zoals Elia het volk riep, nader tot mij, zo roept de Heer. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Nader tot mij, kies dan heden wie gij dienen zult. Ben je al in waarheid gevallen voor hem, met de belijdenis, de Heere is God. Weten we van een sprekende God? Misschien dat er wel een jongere in deze dienst is die zo tijdens de preek dacht, dominee, ja, wat zou het toch bijzonder zijn als dat weer gebeurt? Als de Heere met vuur uit de hemel antwoordt. Want horen we nu nog wat van de Heere? Spreekt de Heere nog wel? Ik hoorde dat laatst een jongere vragen. Dominee, spreekt de Heere nog wel? Wat is daarop het antwoord? Ja. Wij hebben een God die niet zwijgt, maar spreekt. Als het woord open gaat, dan spreekt de Heere. En hoe spreekt de Heere ook niet om ons heen in allerlei tekenen? We zeggen het toch als iemand overlijdt, dat is een roepstem van de Heere. O, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En misschien mag u het wel ervaren dat het stukje uit het dagboek wat u las, ja, dat dat antwoord gaf op de vragen waar je mee zat of onder de preek, kreeg je antwoord. Dan weet de Heer van onze omstandigheden. Geliefde, weten we dat, ja, dat de Heer spreekt. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij sprak tot mijn ziel. En als je moet zeggen, ik ken dat niet, een sprekende God, vraag er dan om. Heere, wilt u ook spreken in mijn leven, door uw woord en geest. Leer me toch zien wie ik ben in mezelf, zonder u en buiten u, maar dat ik nu ook mag zien op de Heere Jezus Christus. Op dat grote offer, eenmaal gebracht op die kruisheuvel Golgotha. Een zwijgende Baal. Ondanks het roepen van de Baals profeten antwoordt hij niet. Een sprekende God op het gebed antwoordt de Heere op een bijzondere wijze met vuur uit de hemel, zodat het brandoffer verteerd werd, niet het volk. En als reactie daarop horen we een belijdend volk. Want als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezicht en zeiden: de Heere is God. De Heere is God. Tot tweemaal toe klinkt het hier. Hier wordt de Baal afgezworen en het verbond met de Heere vernieuwd. De vraag die de Heer op de Karmel stelt, die herhaald wordt tot op de dag van vandaag, is deze: wie is nu uw, jou en mijn God? Is dat nog de Baal? Is dat nog de vorst der duisternis? De God van het geld? Of mogen we door genade zeggen: de Heer is God. Is ook in Christus mijn God en Vader. Baal, de God van deze wereld, die gaat voorbij. Maar de Heere, de God van Israël, die zich openbaart in zijn woord, die kan en wil ook alles schenken wat nodig is. Gemeente jong en oud, wie is uw God? Die vraag, die is beslist voor tijd en eeuwigheid. Die vraag, die moeten we elkaar aan het hart leggen, opdat er een antwoord op mag komen. O Baal, of hoe hij ook mag heten, zijn dienst is een gemakkelijke dienst. De duivel, die maakt het je wel naar de zin. Hij geeft ons goden van goud en stenen. Je mag ze ontwerpen naar je eigen ideeën. Afgodsbeelden. Ze zwijgen. Maar ze kunnen je wel in beslag nemen. En je mag zelf bepalen hoe je ze wilt dienen. Het maakt niet uit. Alles vindt de boze goed als hij maar gediend wordt. Maar Baal zwijgt als het erop aankomt. Hij brengt ons geen zegen. Ondanks alle verering geeft hij geen antwoord. Ook niet in de nood. Hij hoort je niet en laat je staan, want hij is machteloos. Baal zwijgt. Maar de God van Israël spreekt. Op de Karmel. Maar ook op de kruisheuvel. Ik zei het al, veel van het offer op de Karmel wijst heen naar die meerdere offeranden van Christus. Ja, daar heeft de Heere duidelijk gesproken. Op die kruisheuvel Golgotha, daar heeft hij zijn genade getoond. O, dat gebeurde ook al op de Karmel, want niet het volk werd verteerd, maar het offer. Maar juist op Golgotha heeft God getoond wie hij is in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Een heerlijker, rijker en grootser is dat geweest dan in de dagen van Elia. Op de Karmel kon Israël niet zwijgen, maar moest het wel komen tot een belijdenis. Geliefde jong en oud, hoe zouden we kunnen zwijgen? Als we zien op dat offer wat gebracht is op de kruisheuvel Golgotha. In Christus heeft God getoond wie hij is. Het vuur van de hemel is neergedaald op hem vanwege onze zonde. Dat offer dat werd verteerd toen hij werd verbrijzeld onder Gods toorn. Wat kan de Heer nog meer doen om zondaren te behouden? In zijn Zoon heeft hij zijn toorn gestild om u, jou en mij zijn genade te kunnen schenken. Hij is gestorven opdat er leven zou zijn voor mensen die midden in de dood liggen. Is het al gekomen tot die belijdenis? De Heere is God in waarheid en oprechtheid. Want het kan zo gemakkelijk gezegd worden. Maar als dat nu de belijdenis van ons leven mag zijn of worden, dan is het ook te zien aan ons leven. Zoals dat was bij Elia. Ja, zegt iemand, dat is ook mijn vraag, dominee. Is dat nu bij al die Israëlieten echt geweest? Hebben ze werkelijk de Baal afgezworen? En is het in hun leven vanaf dat moment anders geworden? Ach, ik weet het niet. Maar veel belangrijker is toch, hoe is het bij u, bij jou en mij? Het gaat er toch om of wij door Gods genade mogen meeroepen, de Heere is God. Omdat u alles mist vanuit uzelf. Omdat u aan uw kant, aan jouw kant alleen maar zonde en schuld hebt. Maar hem niet meer kan missen. Omdat hij in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, alles voor je geworden is. Het volk heeft zich gebogen met die belijdenis. De Heere is God. En misschien is het wel voor sommigen een moment geweest. Waren ze even onder het beslag van Gods grote daden en zijn ze daarom weer verder gegaan. In de wegen van eigen wil en zin. Ze werden niet gewillig in de dienst van de Heere. Want later zal de Heere Jezus ook zeggen, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader, die in de hemel is. Hij heeft zich als het brandoffer gegeven uit liefde tot de wil van zijn Vader. En allen die in zijn offer leren schuilen, die brengt hij door woord en geest op de weg van het doen van de wil van de Vader. Daar komt er ook een leven naar al Gods geboden. Je mag weten van die vergeving in en door Christus. De Baals profeten buigen niet, maar ze blijven in afgodendienst en zelfhandhaving staan. Ze buigen niet in de erkenning van de enige God. En dan gebeurt er iets ergs. En daar is al heel wat over geschreven. Over wat er staat In het 40ste vers dan zegt Elia: grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En dan worden ze gegrepen, gearresteerd, meegevoerd naar de beek. En ze worden allen gedood, aangrijpend. Mensen hebben gevraagd: waarom was dat nu nodig? O, zeker, dat behoorde ook tot het bevel van de Heere, hoewel we dat niet met zoveel woorden lezen. Maar Elia was wel een profeet van de Heere. Het is een profetie van het oordeel wat een ieder wacht die aan deze zijde van het graf niet komt tot die oprechte belijdenis: de Heere is God. De Heere is mijn God. Het geeft aan wat het einde is van allen die onbekeerd sterven. Die welmenende roepstem van de Heere nadert tot mij. Niet ter harte nemen, die zich niet bekeren. O, de Heere, geven dat we voor het eerst of opnieuw met hart en mond mogen instemmen: de Heere is God. De Heere is ook mijn God. Dat is genade. Dat is enkel genade. Dat is alleen vanwege dat offer van die gezegende borg en middelaar. Vreselijk is het te vallen, onverzoend, in de handen van de levende God. Maar hoe zalig is het volk dat schuilen mag. Schuilen mag onder de vleugelen van die middelaar. En het mag zingen, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd, nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe. Ja, zelfs over de dood Jordaan heen zal Hij ons geleiden. Kennen we deze God? O, zoek deze God te kennen. Want het is een God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 48... En daarvan het 6e vers, Psalm 48, het 6e vers.